Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. We zingen van Psalm 40, het vijfde vers. Psalm 40, vers 5. Deze avond wil het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof belijden met de Dordtse leerregels hoofdstuk 1, de paragrafen 3, 4 en 5. En de nazingen van Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten en deed Israël op zijn woorden letten. Psalm 147, vers 10. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschappelijke kerk van alle tijden en plaatsen, geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels uit hoofdstuk 1, paragraaf 3, 4 en 5 aldus. Opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. Door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en tot het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen ze in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toren van God. Maar die het evangelie aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen. Die wordt door hem van de toren Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. De oorzaak of de schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar is in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave van God. Gelijk geschreven is, uit genade zijt gezalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. En ook, het is u gegeven in Christus te geloven. Amen. We kunnen nu samen Gods aangezicht in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, in wiens naam ook voor deze dienst onze hulp is. Met als ons overlaat aan onszelf en aan de gedachten waar we vol mee zijn en aan ons eigen hart, dan wordt het een dienst zonder vrucht, dan wordt het een dienst die eens tegen ons getuigen zal. Laat onze hulp dan zijn, Heere, in uw naam. De naam van u, de verhoogde Christus. De bron van zegen en heil. En zo, Heere, mogen we verwonderd over zijn, of over worden, dat u ons ook vanavond opzoekt. Uw heileer mag onder ons verbreid worden. Wat u eens aan Israël gaf, dat geeft u nu ook aan ons. Uw woorden, uw getuigenissen. Maar wij ons wilt overtuigen van uw gewilligheid, waardoor u de zaligheid wilt schenken op de meest eenvoudige wijze, namelijk die van de wijze van het geloof. Wij mogen ook vanavond weer ontvangen, Heer. Wie zijn wij? Laat het, Heer, tot ons doordringen. We zijn toch niets anders en niets beter dan zoveel op de wereld die het tot nu toe nog niet eens één keer te horen hebben gekregen. Die nog niet één keer met de naam van Jezus in aanraking gebracht zijn, Heere. Wie zijn wij dan? Er is geen onderscheid in ons, Heere. Maar u verwaardigt ons dat wij uw heileer mogen horen. Heere, geeft u dan ook dat die ons ook tot zegen zal zijn. Leer ons vanavond oneindig dankbaar te zijn als wij in de naam van uw Zoon mogen geloven. Leer ons en geef ons de vastheid, Heere, om in dat geloof dan te volharden en toe te nemen. Leer ons de nederigheid, de ootmoed ten aanzien van hen die niet geloven. Dat wij er ons geen millimeter boven kunnen verheffen. Leer ons ook onszelf te beschuldigen als wij niet geloven, onbekeerd nog zijn. Om daar echt onszelf de schuld van te geven. Leer ons, Heere, bewogenheid met uw volk Israël. En met zoveel van dat volk. Die ook Jezus als de zaligmaker voorbij gaan en verwerpen. Heere, leer het ons allemaal vanavond. Wil onze gedachten erbij trekken en erbij houden. U weet waar ze vandaag bezig mee geweest zijn, moesten zijn, wat ook onze taak, onze roeping was vandaag. Heere, geef dat wij het los kunnen laten, over kunnen geven. Om ons te laten richten op waar Gij het vanavond met ons over hebben wilt. En geef dat wij uw woord gaan openen en de prediking mogen ontvangen in de verwachting, Heere, dat u grote dingen kunt, zult en wilt doen. Dat we van een kerkdienst, dat we van u daarin grote dingen mogen verwachten, Heere. Allermeest, dat allergrootste, dat u het ongeloof in ons hart verslindt. Het ongeloof in ons hart, als het ware verbrand en verband. En uitband, Heere, dat u het overwint met de overmacht van uw evangeliewoord, van uw gewilligheid, van uw nodiging, van uw roeping. Laat het een haak zijn die in ons hart slaat, Heere, en die we, hoe we ook tegenspartelen, er niet meer uit kunnen krijgen. Net zolang totdat we het niet meer willen ook. Gedenkt u hen die thuisbleven, vanwege hun leeftijd, om op de jongsten te passen. Gelijk hen die thuis wandelen plaatsen meeluisteren. En we bidden, Heere, om een opwekking in dit deel van ons land, ja, in heel ons land. In de gemeente en de kerk waar we deel van uitmaken, in heel de christenheid. Dat u zo uw geest als een dauw op de velden legt, Heere. Maar dan in de huizen en op de harten legt. Dat zonder onderscheid huizen, gezinnen, families, straten en dorpen zich wenden om u, de Heere, te zoeken. Heere, uw naam ter eer. Hoor ons daarom. Om Jezus wil. Amen. We gaan weer lezen uit Romeinen en wel uit Romeinen 10. We gaan verder waar we voor de zomerperiode gebleven waren. Dat is Romeinen 10, het vijfde vers. En we lezen het tiende hoofdstuk verder uit. Dus Romeinen 10 vanaf het vijfde vers. Romeinen 10 vers 5, waar het woord van God dan aldus spreekt. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door deze leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart: wie zal in de hemel opklimmen? Dat is Christus van boven afbrengen. Of: wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij, wat zegt de rechtvaardigheid uit het geloof? Nabij u is het woord, in uw mond, in uw hart. Dit is het woord des geloofs dat wij prediken. Namelijk, indien ge met uw mond zult belijden de Heer Jezus. En met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Dit was één gedachte-eenheid. Nu komen wij een tweede gedachte-eenheid. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Doch zijn zij niet alle het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is er het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja toch? Hun geluid is over de hele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden der wereld. Dan komt de derde gedachte-eenheid. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal tot jaloersheid verwekken door hen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van hen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden hen die naar mij niet vroegen. Maar tegen Israël zegt hij, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover dit gedeelte. Paulus behandelt hier de verwerping van Jezus door het volk Israël, door de meeste van het volk Israël. Hij zegt er dan drie dingen van. Ten eerste, zij zijn onwillig. Ze hebben Jezus verworpen, want ze zijn onwillig. Ten tweede, zij werden wel geroepen. En ten derde, ze hadden het ook gekund. Israël verwerpt Jezus. Ze zijn onwillig. Ze werden geroepen. En ze hadden gekund. Romeinen 10, vers 5 tot en met 21. Een enkele afkondiging. De volgende woensdagavonddienst is deovalent over 14 dagen precies. Woensdag 9 oktober. Dan komt dan uiteindelijk hoofdstuk 11 aan de orde. Een deel daarvan. De collecten zijn de eerste voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen en de tweede voor de kerk. En die worden allebei van harte aanbevolen. Terwijl we gaan zingen uit Psalm 103, de versen 4 en 5. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël saad tot hun behoud genegen getoond. Israël is geroepen en hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Dus over die roeping door de Heere zingen we op Psalm 103, vers 4 en 5. We willen behandelen vanavond Romeinen 10, vers 5 tot en met 21. Ik denk dat het beste gaat als u uw Bijbeltje voor je houdt. Israël verwerpt Jezus. Ze zijn onwillig. Ze werden geroepen. Ze hadden gekund. Gemeente, ja, waar ging het over? Maart van dit jaar voor de laatste keer over de Romeinenbrief. Dus moeten we even proberen een beetje naar voren te halen. Waar gaat het over in Romeinen 9 tot en met 11? Nou, over die intense worsteling van Paulus omwille van zijn volksnood, omwille van het volk Israël. Paulus heeft gezien en meegemaakt dat in zijn tijd zoveel Israëlieten de Heer Jezus hebben verworpen en hebben veracht. Verre weg het merendeel van Israël had geen boodschap aan de beloofde Christus. Ze zijn het verbondsvolk van God nota bene. Ze hebben de schriften van het Oude Testament. Ze zijn naar het vlees, de volksgenoten van de Heer Jezus. En toch, de meesten hebben hem verworpen. Daar worstelt Paulus mee. Hoe kan dat? En daar gaat Paulus, als door de geest geleid, twee antwoorden op geven. Hou er wel in gedachten, voordat wij daar verkeerde ideeën over zouden krijgen. Dat dan in Paulus een man aan het woord is, die tot in zijn diepste vezels toe begaan is met het lot van zijn volksgenoten. We hebben hem horen zeggen, het is met een grote droefheid en een voortdurende smart wat mijn volk met Jezus doet. Hij heeft die huiveringwekkende woorden gezegd. Ik zou dan zelf wel van Jezus verbannen willen zijn. Van Jezus vervloekt willen zijn. Als dat zou helpen om een volksgenote bij hem te brengen. En mijn gebed en mijn toegenegenheid die zijn constant voor mijn volk. Vanuit die houding spreekt Paulus. En vanuit een andere houding mag je eigenlijk helemaal niet over het volk Israël spreken. Vanuit een andere houding dan die diepe woogheid van Paulus kun je beter je mond houden over dat volk. Ook en juist als kerk. Maar vanuit die gezindheid heeft Paulus zijn eerste antwoord gegeven in Romeinen 9. Hoe kan dat? Dat van het volk Israël de meesten Jezus hebben verworpen. Het eerste antwoord dat was in Romeinen 9. Vanwege Gods verkiezing. Dat heeft God niet verrast. Of overrompeld. God hoefde niet ineens een plan B uit de la te trekken toen dat gebeurde. Nee. Dat is naar zijn verkiezend handelen geweest. Zo ontfermt hij zich dan dien hij wil. En hij verhardt dien hij wil, was die indrukwekkende zin. Het is naar Gods raad. En naar Gods verkiezing zijn er dan toch nog enkelen. Enkele van jezelf die Jezus wel hebben aangenomen. Zijn er weinig. De meeste niet. En aan het eind van hoofdstuk 9. Valt er dan toch nog een lichtstraal van hoop. Want die weinigen die precies conform de verkiezing van God wel in Jezus geloven. Die zijn een zaad. 9 vers 29. En zaad is er om gezaaid te worden. Zaad is er en zaaien dat het zich zal vermenigvuldigen 30, 60 en 100-voud. Toch nog een lichtstraal van uitzicht voor Israël in dat 9e hoofdstuk. Het tweede antwoord. Hoe kan het toch dat Israël Jezus heeft verworpen? Noem Paulus in hoofdstuk 10. Daar zijn we de andere kant van het antwoord. Bekend beeld daarbij is, het is net als met de spoorlijn waar een trein op rijdt. Het heeft natuurlijk altijd twee rails, met die bilzen ertussen, maar heb je twee rails. Op één rails kan een trein niet rijden, dan ontspoort hij. Alleen op die ene rails, het komt door Gods verkiezing. Alleen op die ene rails ga je ontsporen. In hoofdstuk 10 noemt Paulus, als het ware, de tweede rails. Hoe komt dat? Dat de meesten van Israël Jezus hebben verworpen. En dan zegt Paulus, in die diepe bewogenheid, ja, hoe dat komt? Door hun eigen schuld. Ja. Daar eindigt hoofdstuk 10 mee. Een ongehoorzaam, tegensprekend volk. En daar wordt dan Israël mee bedoeld. Het is door hun eigen schuld en ongehoorzaamheid dat ze Jezus hebben verworpen. Maar als je met één vinger naar Israël wijst, dan wijs je er ook met drie naar jezelf. Zouden wij beter zijn? Zouden wij anders zijn dan van nature ongehoorzaam en tegensprekend? En als wij Jezus verachten en verwerpen, zou dat dan bij ons ergens anders doorkomen dan door eigen schuld en ongehoorzaamheid? Wat je over dat verwerpende Israël zegt, dat zeg je tegelijkertijd ook over jezelf. Nou, dat gaat Paulus nou in drie fases aantonen. Dat Israël Jezus heeft verworpen door hun eigen schuld. Allereerst in vers 5 tot en met 13. Hoe komt het nou als je niet zalig wordt? Als je niet in Jezus je zaligheid hebt gevonden en hebt ontvangen? Is het te verklaren soms? Omdat zalig worden, ja, zo ontzaggelijk moeilijk is. Omdat God daarvoor iets van mensen vraagt, wat zoveel inspanning kost. Zodat je zeggen kunt, ja, geen wonder dat dat bijna geen mens lukt. Want wij het er allemaal niet voor moet doen en voor moet kunnen en voor elkaar moet zien te krijgen. Is het zo? Is zalig worden door de Heer Jezus zo'n ontzettend zwaar karwei? Hij moet zeggen, ja, logisch dat de meeste Israëlieten niet gelukt is. Nou, laten we zien. Romeinen 10, vers 5 en volgende. In Jezus Christus is de zaligheid niet door de wet, maar door het geloof. De wet die zegt, doe dat en je zult leven. Je moet iets doen om zalig te worden, om gered te worden. Want je ligt zondig en onrein met schuld, diep in een dal, eindelver van God vandaan. En zat om de toren van God om je te straffen en je voor eeuwig te vervloeken. En de wet zegt, klim. Klim uit dat dal weg. Klim de berg op, God zoeken, God dienen, God gehoorzamen. En op de top van de berg, daar zul je de zaligheid ontvangen. Vergelijk met iemand die inderdaad onderaan een berg is. Die daar met kreupele benen ligt en met een misselijke maag. Bovendien met een blok ijzer aan zijn benen vastgebonden. En straks stijgt het water, zodat hij, als hij in dat dal blijft verdrinken, hij zal moeten klimmen. Hij zal misselijk en kreupel en met een ijzeren blok aan zijn benen, hij zal omhoog moeten klimmen en de top moeten bereiken om niet door het water gepakt te worden. Kijk, ja, als je zo zalig zou moeten worden, dan zou je kunnen zeggen, ja, Dat lukt niet iedereen. Wie kan dat voor elkaar krijgen? Dat kunnen de meeste mensen gewoon niet. En dan ben je nog geneigd om te denken, dat is niet zo hoor. Maar je bent nog geneigd om te denken, ja, wie kan het mensen kwalijk nemen? Wie kan mensen kwalijk nemen? Dat ze die bergtop van gehoorzaamheid niet bereiken kunnen aan zijn zondaar. Ja, maar in de Heer Jezus is het niet zo. In de Heer Jezus is het niet meer door de wet om zalig te moeten worden. In de Heer Jezus biedt God de zaligheid aan, niet meer door de wet, maar door het geloof. De Heer Jezus is die weg naar de top gegaan, beladen met schuld. De zonde der wereld droeg die weg. In volkomen gehoorzaamheid heeft hij die weg gelopen naar de top van de volmaakte gehoorzaamheid. Zie de Heer Jezus maar lopen, maar kruipen door de hof van Gethsemane heen. Zie hem gaan naar de top, op weg naar Golgotha onder het kruis bezwijkend. Zie hem gaan, hangend aan het kruis, door de Godverlatenheid heen. Die laatste uren, die laatste seconden, tot in de dood aan het kruis. Het is volbracht. Hij is boven. Hij is op de top van de berg van de gehoorzaamheid. Hij heeft de vrede met God verdiend. Hij heeft de gerechtigheid aangebracht. En dan komt hij als opgestaanen weer naar beneden in het dal toe. Om daar die zondaren die daar liggen op te zoeken. En los te maken van de last van hun schuld, dat ijs aan hun been. Hen op zijn schouder te nemen. En ze ook naar boven te dragen. Zo komt Jezus tot ons. Om zondaren zalig te maken, niet door de wet, maar door het geloof. Door je over te geven aan hem. Door het te laten doen. Dat is in Jezus de manier om zalig te worden. Het allemaal door hem laten doen. Dat is geloven. Even verderop noemt Romeinen 10 dat aanroepen. Ieder die de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. Hij is rijk vergoederd. Die het over allen die hem aanroepen. Die roepen, help. Ontferm u mijner, breng me naar boven. Zo is de zaligheid in de Heere Jezus bereid. Vergelijk het even met dat beeld onderaan die berg, met die helikopter die dan in het dal komt, waar die mensen in het dal liggen, kreupele benen, misselijke maag, een blok ijzer aan hun been. Uit de helikopter komen mannen met touwen naar beneden toe om mensen op te tillen, in de helikopter te zetten en naar boven te brengen. En ze dalen dit al en ze vragen en ze roepen, is hier iemand? Nee, ze vroegen niet, is er iemand die zelf omhoog kan klimmen? Of is er iemand die zelf een eindje naar ons toe kan komen? Nee, ze vragen, is hier iemand? In het evangelie daalt de Heer Jezus neer in het dal waar zondaren liggen, verloren met schuld aan hun been. En hij roept, is hier nog een verloren zondaar? Hij roept niet, is er een verloren zondaar die toch nog een eindje klimmen kan? Nee. Is er nog een verloren zondaar die zich een beetje omhoog kan werken? Nee. Is hier nog een verloren zondaar? Punt. En wat is geloven? Dat is zeggen, ja Heere, ik, help mij. Dat is geloven. Als je nou niet zalig wordt. Hoe komt dat dan? Ja, als je zalig zou moeten worden door de wet, dan zou je kunnen proberen te zeggen tegen Heer, ja Heer, dat komt, ik word niet zalig, omdat er zoveel van me wordt gevraagd. Ik ben ook maar een mens. Ik ben ook een zondaar. En de wet volbrengen, of een stukje volbrengen, ja, dat kan ik niet. Maar nou in de Heer Jezus, de zaligheid niet door de wet is, maar door het geloof is. En de Heer Jezus neemt en vraagt, is hier een verloren zondaar? Hoe komt het dan als je toch niet zalig wordt? Gij hebt niet gewild. Eigen schuld. Je hoeft er niks te doen. Je hoeft er zelf die berg niet op te klimmen. Zelfs niet een klein eindje uit de dal te kruipen. Je hoeft er zelf niet Gods toren te dragen. Of een beetje gehoorzaam te gaan worden. Of een beetje liefde in je hart zelf op te kweken. Je wilde niet. Je wilde niet weten dat je verloren was in de dal. Je wilde niet erkennen dat je er zelf nooit uit kon komen. Je wilde niet weggehaald worden uit dat dal waar je voor je gevoel de vrijheid had om te zondigen en te leven als je het zelf wilde. Je wilde niet. Je weigerde om toen Jezus riep, is hier een verloren zondaar in de kerk? Toen weigerde je om te roepen, ja, ik. Je hebt niet gewild. Hoe komt het dan dat zoveel Israëlieten Jezus hebben verworpen en de zaligheid zijn misgelopen? Het was hun eigen schuld. Ze hebben het niet gewild. Als je met één vinger naar Israël wijst, wijs je met minstens drie vingers naar jezelf. Als zoveel Israël niet zalig worden, omdat ze niet gewild hebben, zijn wij beter? Zijn wij anders? Wat zijn wij anders dan mensen die ten diepste niet willen? Die niet willen weten dat ze verloren liggen. Die niet willen weten dat ze zichzelf niet kunnen redden. Die niet willen dat ze van een zondige leventje verlost worden. Wie met één vinger Israël wijst, wijst met drie vingers naar zichzelf. Ik ben er ook zo één van mezelf. Ja, en wat een eeuwig wonder. Als u nou wel in Jezus mag geloven. Wat een eeuwig wonder. Als u nou wel zalig wordt in de Heer Jezus. Dat komt van boven. Wedergeboorte. Uitverkiezing. Heren, wat een eeuwig wonder. Dat waar zoveel van Israël en anderen niet zalig worden. En in hun onwilligheid verloren gaan. Dat u mij daar hebt uitgehaald en tot geloof hebt gebracht. Heren, wat een wonder. Een ieder die gelooft, kan en zal niet anders dan dat nazeggen. Dat is dus het eerste. Zij hebben niet gewild. Dan komt het tweede gedeelte, vers 14 tot en met 18. Hoe komt het dat zoveel van Israël Jezus hebben verworpen. Hoe komt het als iemand niet gelooft, zich niet overgeeft en niet roept tot Jezus om redding en om behoud? Is dat soms hier te verklaren, zo'n gedachte kunnen zijn? Omdat mensen het niet echt gehoord hebben hoe dat zit. Omdat mensen eigenlijk niet echt kunnen weten of ze wel echt gered kunnen worden en zullen worden. Dat mensen kunnen denken, ja, misschien roep ik me wel schor. Heere, help me, Heer, ontferm u. Maar ja, misschien, je weet maar nooit of de Heer je dan horen zal. Misschien roep ik dan heel mijn leven lang wel toch voor niks. En dat God zegt, ja, jij kan roepen waar je wil, maar ja, ik maak je toch niet zalig. Kun je dat zeggen? Als je in de kerk zit, als je bij de gemeente hoort. Van ja, ik wist ook niet zeker of het voor mij wel kon. Ik wist ook niet zeker of als ik zou roepen om genade, ja, of dat dan wel verhoord zou worden. En ik dacht, ja, in plaats van dan misschien mijn leven dan toch maar voor niks roepen. Nou ja, heb ik nog maar een beetje geprobeerd wat aan het leven te hebben. Kun je dat zeggen? Nou, zegt Paulus, laten we dan eens even nagaan hoe dat komt en hoe het is gegaan bij hen die Jezus wel hebben aangeroepen. Die hebben hem aangeroepen, vers 14, 15, omdat ze in hem geloofden. Maar hoe kwam het dat ze in hem geloofden? Omdat ze van hem gehoord hebben. Hoe kwam het dat ze van Jezus hadden gehoord? Omdat het hun gepredikt was. En hoe kwam het? Omdat het hun gepredikt was. Omdat die predikers gezonden waren. Door de Heere uit de hemel zelf. Dus, let op. Daar komt het dus vandaan. Hè? Het begint ermee dat God predikers van de evangelie in naam van Jezus zendt. In het Oude Testament. Al de profeten. Al de priesters met hun onderwijs. In Paulus zei het onder Israël. En dat in onze tijd in Nederland het evangelie er is. Hoe komt dat? Is dat een samenloop van omstandigheden? Is het omdat mensen dachten, laten wij die mensen ook eens het evangelie van verkondigen? Omdat Jesaja, Jeremia en anderen dachten van, nou kom, laten we naar Israël toe gaan. Omdat Willibrord en Bonifatius dachten, die Germanen in Holland zijn zulke lievertjes, die moeten het evangelie maar eens horen. Nee. Dat was. Zij waren gezonden van hoger hand door God. God wilde toen ter tijd dat zijn evangelie als bijna alleen onder Israël verkondigd zou worden. Het Oude Testament. En God wilde dat rond het jaar 700 het evangelie ook in Nederland zou komen en gebracht zou worden. En waarom dan? Omdat Israël zo'n groot volk was? Omdat Abraham zo'n geweldige goede dienaar van hem was? Nee, Israël was het kleinste volk, zegt God. Abraham was in Ur der Chaldeeën ook verzonken in de afgoden. Waarom dan? Omdat God dat volk lief had. Waarom kwam eens het evangelie via die omweg van Ierland, Engeland naar Nederland toe? Omdat die Germanen zo lief waren. Omdat hier aan het laaglandje bij de zee maar mensen zaten te zuchten en te smeken. Oh, laat er toch een evangelist hier naartoe komen. Wel, nee. Omdat God predikers hier naartoe. Omdat het Gods tijd gekomen was om toen ook aan onze voorouders de evangelie te verkondigen. En ook hier zijn verbond en zijn kerk te planten. Dat is de enige reden waarom dat er gepredikt is en wordt. Van God uit. Van Gods hart uit. Dat er gepredikt wordt, verkondigd wordt, dat God gewillig is tot ons behoud en tot onze zaligheid. Dat hij dat aanbiedt. Dat hij geen lust heeft in onze dood, maar dat het hem aangenaam is dat zij die geroepen worden ook komen en de zaligheid in de Heer Jezus vinden. En bij die prediking heeft God nog een teken en een zegel gevoegd onder Israël de besnijdenis, onder heidenvolkeren de doop, de kinderdoop. Ik zal u en uw nageslacht tot een God zijn. Ik ben gewillig en goedwillend om u te komen redden en te komen zalig maken. Vers 18 zegt dan: over de hele wereld is een geluid uitgegaan tot de einden der aarde toe. Zoals dat geldt vanuit de schepping, daar komt dat vandaan uit Psalm 19. Zo geldt dat nu ook voor het evangelie. Het is over de hele wereld. Waar ook maar Joden, Israëlieten wonen. Ze hebben het gehoord. Dat Jezus de Messias de zaligmaker is. En wij evenzo. Vanuit Jeruzalem is de evangelie via Ierland, Engeland naar ons gekomen. Het heeft mensenlevens gekost. Bonifatius werd erom vermoord bij Dokkum. In de reformatie zijn velen de brandstapels erom en ervoor opgegaan. Werd Guido de Bret onthoofd. Zoveel mocht het blijkbaar kosten om hier het evangelie te krijgen. Om hier het evangelie te planten en te laten blijven. Door predikers van God gezonden, die van Gods gewilligheid getuigden. En we zijn geroepen. Geroepen om de zaligheid in Jezus te zoeken. Als iemand zoiets doet, hè. Stel, in het Zuidpoolgebied is een schip in het ijs vast komen te zitten. Van Nederland gaat een expeditie naar de Zuidpool toe. Door een expeditie op touw gezet. Enkele hulpvrienden van de expeditie die sterven van de kou in Antarctica. Uiteindelijk komt dat schip dat is in Antarctica aan bij die boot die zit vastgevroren. En stel dat een opvanger van die vastgevroren boot dan zou zeggen: wat komen jullie hier doen? Kom ons hier doodsteken. Vertrouwen jullie niet. Ik blijf in vastgevroren schip zitten. Je komt hier vast doen als ik nou tevoorschijn kom. Dat hij mezelf komt vermoorden. Dat is toch wel een klap in het gezicht van die hulpverleners, of niet? Bij mij is dat ook nog nooit in de wereld gebeurd ook. Dat er mensen die er zoveel moeite voor deden, ervan werden verdacht. Dat ze uiteindelijk toch niet echt zouden willen helpen. Als God nou predikers zendt om het evangelie te verkondigen vanuit de hemel, via het kruis, vanuit Jeruzalem, de wereld Europa door, Ierland, Engeland, ten koste van Bonifatius en vele anderen, om hier het evangelie van redding te brengen. Zou ik dan mogen denken, Heere, volgens mij wilt u me helemaal niet hebben. Als ik ga roepen, dan duwt u me gewoon terug. Zou je dat dan van God mogen denken? Een God die predikers zendt, die roepen tot het heil in Christus. Heere, nou, ik weet het nog zo net niet. Of u mij wel wilt zalig maken als ik u aanroep. Hoe komt het als je niet zalig wordt? Komt dat? Hoe komt het dat zoveel Israëlieten ten tijde van ons niet zalig werden? Omdat ze niet wisten wat ze aan God konden hebben? Omdat ze konden betwijfelen of God hen wel echt zalig zou willen maken? Wel, nee. Het was hun eigen schuld. Als je niet zalig wordt, je niet aan God in Jezus uitlevert en toevertrouwt, zijn gewilligheid betwijfelt, zijn goedwillendheid verdenkt. Hoe komt dat? Gij hebt niet gewild. Als zoveel Israëlieten Jezus hebben verworpen, zich niet aan hem hebben toevertrouwd. Als je met één vinger naar Israël wijst, wijs je met drie naar jezelf. Heere, zo ben ik ook. Ik verdenk u maar. Ik betwijfel uw goedwillendheid maar steeds. En ik verdenk er u diep in mijn hart van. Dat als ik kom, dat u mij terug zult sturen. Ik ben geen haar beter dan die velen van Israël. Waar of niet? En wat een godswonder is het. Als je nou wel geloven mag. Wat een wonder gods is het niet. Als je nou God wel leerde vertrouwen. En dat je aan de Heer Jezus overgaf. Wat een wonder. Dat komt van boven. Wedergeboorte. Heilige Geest. Uitverkiezing. Heere, dat ik er nou wel bij mag horen. Bij degenen die u wel vertrouwen en die u niet meer voor verdacht houden. Wat een eeuwig wonder. En ieder die gelooft, die kan, die zal dat instemmen. En met zijn hart amen zeggen, wat een godswonder. Dat ik me wel aan u leerde toevertrouwen. En u voor waarachtig leren houden. Dan komt het derde gedeelte. Vers 19 tot en met 21. De meesten van Israël geloofden niet in Jezus. Dat kwam niet omdat zalig worden zo moeilijk is. Dat kwam ook niet omdat ze niet konden weten wat ze eigenlijk aan God konden hebben. Hebben we gehoord. Maar kwam het dan soms, vers 19... omdat ze het niet verstaan hebben. En wat mij bedoelt, omdat ze het niet begrijpen konden. Met hun verstand het niet helder konden krijgen. Is het evangelie, hoe je zalig wordt, zo moeilijk te begrijpen? Moet je eigenlijk een filosoof zijn? Of een studie wijsbegeerte gevolgd hebben? Om te snappen hoe dat nou eigenlijk zit, die leer van zalig worden. Of moet je eigenlijk minstens 10 jaar bijbelstudie doen? En dan zie je uiteindelijk een klein beetje hoe die manier van zalig worden in elkaar steekt. Zodat je eigenlijk bijna theoloog moet zijn. Om het helder te hebben. Kun je op zo'n manier zalig worden? Is het allemaal zo moeilijk en ingewikkeld? Hoe je zalig kunt worden. Nou, dominees kunnen het soms ingewikkeld maken, denkt u misschien. En dominees kunnen soms moeilijk preken. Nou, daar heb u gelijk in. Maar dat is nog iets anders dan dat het evangelie zelf moeilijk zou zijn. Het evangelie zelf is zo eenvoudig te begrijpen. Je bent een zondaar op weg naar God die rechter is. En omdat je schuldig bent, zul je veroordeeld worden. Jezus is gestorven. En als hij je plaats inneemt, dan kom je in de hemel. Nou, dat is de evangelie. Dat kan een kind begrijpen. Als ik zelf alles met God recht moet maken, ga ik naar de hel. Als Jezus het voor me doet, ga ik naar de hemel. Daar hoeft toch geen professor voor te zijn om dat te snappen. Toch? Hoef je toch niet eens 10 jaar bijbelstudie voor gedaan te hebben. Voordat hij erachter komt. Dat zalig worden. Dat zit zo in elkaar. Nee, echt niet. Dat kan een kind begrijpen. En iemand met een heel laag IQ kan het ook snappen. Als ik voor eigen rekening voor God sta, ga ik voor eeuwig verloren. Als ik achter Jezus schuil, dan ga ik naar de hemel. Dat is de evangelie. Dat blijkt ook wel, bedoelt Paulus dan verder. Hij zegt, laten we eerst eens naar Mozes luisteren. Vers 19. Jullie Israëlieten, die zoveel van de Bijbel weten, die daar jarenlang vertrouwd mee zijn. Jullie geloven niet in Jezus, hè? Maar een onverstandig volk. En we zijn onverstandig in de Bijbel, heidenvolkeren. Die heeft het wel geloofd. En daarna zegt Jesaja, ik ben gevonden door hen die naar mij niet vroegen en niet zochten. Met die volken, de volken die nergens vanaf wisten. Die helemaal geen voorkennis en 10 jaar bijbelstudie achter de rug hadden. Zij gingen wel in Jezus geloven. Paulus heeft een paar voorbeelden. Die stokbewaarder in Filippi. 1 nacht. 1 zinnetje van Paulus. En hij kwam tot geloof. Zomaar. Uit het niets. Die mensen op de Areopagus in Athene. Die totaal nergens van wisten dan deden. Paulus spreekt 1 keer. En er kwamen er al gelijk een paar tot geloof. Waren die allemaal professoren? Hadden die al 10 jaar bijbelstudie gehad? In 1 dag en op 1 avond. Ze geloofden in de Heer Jezus. Dan zien we het dan nog gebeuren. Dat er iemand tot geloof komt. Die totaal geen christelijke opvoeding heeft gehad. Hij of zij komt 1 keer de kerk binnen. En het is raak om zo te zeggen. Hij omhelst de Heer Jezus. En hij gaat God dienen. 1 preek. En er is geloof. Of een kind van 5 of van 8. Dat de Heer Jezus hartelijk lief heeft. En het elke avond trouw zijn zonden aan de heiland beleid. Ja. En als je dan al 20 jaar in de kerk zit en je gelooft nog niet. Je bent nog onbekeerd. Als je al 30 jaar in de kerk zit. Je hebt nog geen deel in Jezus. Als je al 75 jaar in de kerk zit. En je leeft nog voor eigen rekening. Dan kun je toch nergens achter verschuilen. Dan kun je toch niet meer zeggen, ja, maar dat komt omdat het allemaal zo moeilijk te begrijpen is. Dat ik niet weet hoe dat zit met zalig worden. Omdat ik geen professor ben en omdat ik geen filosoof in aanleg ben. Daar zit hem helemaal niet in, dat is ook helemaal niet nodig ook. Dat kan de reden niet zijn van je ongeloof. Wat die reden wel is, vers 21. Hè? De hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam, tegensprekend volk. Gij hebt niet gewild. Daarom, Israël, hebben de meesten van u niet in Jezus geloofd. Daarom hebben de meesten al Jezus verworpen. Ze wilden het niet. Als je met 1 vinger naar Israël wijst, wijs je met 3 naar jezelf. Wij willen niet. Ik kan me niet verschuilen dat zalig worden zo moeilijk te begrijpen is en zo ingewikkelde materie is. En dat ik nog helemaal geen filosoof ben en niet gestudeerd heb. En dat ik de Bijbel niet uit mijn hoofd ken. Enzovoort. En wel, nee. Denk aan het stokbewaarder van Filippi. Die mensen op de Areopagus. Eén zin, één preek. En ze vielen voor de Heer Jezus neer. Wat een godswonder. Als je nou wel mag geloven. Wat een godswonder. Als er wel zoveel in hun onwil hem verachten. Dat mijn hart voor hem open ging. En dat ik hem lief heb gekregen. Dat ik niet meer zonder hem kan. Dat hij mijn alles is geworden. Dat komt van boven. Wedergeboorte. Uitverkiezing. En ieder die gelooft, die kan en zal het toch beamen. En ja, als je dan nog buiten de Heer Jezus bent. Hè? Als u de Heer Jezus nog niet kent. Nee, dat kan niet zijn omdat zalig worden zoveel van je vraagt. In de zin van, dat je zoveel presteren moet ervoor. Het kan ook niet zijn. Omdat je kan zeggen, ja maar ik weet niet of de Heer mij wel zou willen hebben. Het kan ook niet dat je kan zeggen, dit is zo'n ingewikkelde boodschap. Er is zo'n gedicht zeg maar. Hè. Waarin als waar de Heer Jezus zegt, ik ben schoon, maar u bemint me niet. Ik ben rijk, maar u bidt me niet. Ik ben wijs, maar u vraagt mij niet. Ik ben de weg, maar u bewandelt me niet. Ik ben de waarheid, maar u gelooft me niet. Ik ben het leven, maar u begeert me niet. Ik ben het licht, maar u ziet me niet. Ik ben de leidsman, maar u volgt mij niet. Ik ben barmhartig, maar u vertrouwt me niet. Zoals u dan verloren gaat, verwijt het mij, zegt Jezus, dan niet. Daar moet je eens over nadenken. Als ik dan verloren ga, dan kan ik het Jezus niet verwijten. En er is niks zo zuur, dan dat je dan eeuwig jezelf moet verwijten. Dat was het tweede rails van het antwoord. Door eigen schuld. Twee railsen dus. Hè? Waarom zoveel van Israël Jezus hebben verworpen? Vanwege de verkiezing van God, ja. Maar als je alleen die rails hebt, ja, dan maak je mensen passief en dan ga je denken, ja, nou ja, als dan alles van God verkiezing is, ja, nou ja, dan hoor je erbij, hoort er niet bij en daar verander je toch niks aan. Zit er toch al van tevoren klem. Nee, de tweede reel, mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik word geroepen. God is goedwillend. God zendt predikers van zijn evangelie. Maar als ik alleen die rails zou hebben, van mijn verantwoordelijkheid, ja, dan zou ik hoogmoedig worden, als ik geloof. Zie je wel, ik ging er wel op in. Ik heb wel de goede keus gemaakt. Snap je niet dat andere mensen dat nou niet doen, hè? Alleen die rails zijn verantwoordelijkheid, daar word je hoogmoedig van. Het zijn twee rails. En die moet je allebei naast elkaar laten lopen. Gods verkiezing zorgt ervoor dat ik niet hoogmoedig word als ik tot geloof ben gekomen. Dat ik alle eer en lof daarvoor dan aan hem zal brengen. Maar mijn eigen verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat ik moet weten dat God me wel roept. Dat ik wel word genodigd. Dat God me wel het in de schoot legt. Dat God me als ware om te zeggen voor een heilig blok zet. Mijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ja, daar zou ik wel moedeloos van kunnen worden. Als het me maar niet lukt. Hangt het dan echt helemaal van mij af? Nee, dat is ook Gods verkiezing. God doet het. Het hangt van hem af. Je kan zo hulpeloos niet zijn. of de Heere die doet het. Je hebt ze allebei nodig. Verkiezing en verantwoordelijkheid. Twee regels. En bij die horizon zie je ze bij elkaar komen. Gods verkiezing. En ik krijg ze hier niet aan elkaar geknoopt. Moet ik niet doen, maar dan ontspoort de trein. Maar aan de horizon der eeuwigheid blijken ze precies bij elkaar uit te komen. Gods verkiezing, mijn verantwoordelijkheid. Ze vroegen aan Spurgeon, hoe rein je dat nou? Hè? Hoe breng je Gods verkiezing en je eigen verantwoordelijkheid, hoe breng je dat bij elkaar? Hoe verzoen je die met elkaar? Spurgeon zei, ach, het zijn vrienden. En vrienden hoef je niet te verzoenen. Goed, zo dat speurt je net. Ten slotte. Ook in hoofdstuk 10. Valt een lichtstraal van hoop voor Israël. In hoofdstuk 9 was dat. Hè? Toen Paulus het over dat zaad had. Zaad. Dat is om uit te strooien. Om zich te vermenigvuldigen. Hier is het. In vers 20. Dacht ik. Hè? Ik zou tot jaloersheid verwekken. Door de heidenen die wel tot geloof komen. Ik zal u door hen tot jaloersheid en tot toren verwekken. Dus ik zal zorgen dat die heiden tot geloof gekomen zijn. Israël vroeg of laat jaloers zullen maken. En toornig op zichzelf. Op hun verachting, hun ongeloof en hun verwerping. Dat ze daarop terug willen komen. Dus ook in hoofdstuk 10 aan het eind. Gloort er een lichtstraal van hoop voor Israël. Ik zal de bekering van heidenen gebruiken om Israël jaloers te maken en tot inkeer te brengen. Dus het eind van hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. Lichtstralen van verwachting voor Israël. Dan moet er wel hoofdstuk 11 komen. Over het heil voor Israël. Amen. We zingen uit Psalm 95, vers 4 en vers 7, over onze verantwoordelijkheid, vers 4, gelooft zijn heil en troostrijk woord, en over vers 7, als we hem verwerpen. Psalm 95, vers 4 en 7. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, voor één ding bidden we. Bewaar ons voor ongeloof. Verlos ons van onze onwil en ons tegenspreken, ons ja maar. Overwint u het, Heere, door de verkondiging van een zaligheid die zo nabij ons wordt gebracht. Die geen goede dingen van ons vraagt, nog niet een heel klein stukje. Overwin het, Heere, door uw evangelie van uw gewilligheid. Die u zo betoont door uw evangelie te laten verkondigen, te verzegelen met de doop ook nog. Overwin het, Heere, door die eenvoudigheid. Dat als wij voor eigen rekening staan, het verloren is. Maar dat schuilend achter de Heere Jezus het behouden is. Overwin onze onwil. En onze verdenkingen tegen u. Overwin het, Heere. Tot geloof. Dat als u het uitroept. Is Heer een verloren zondaar. We zeggen ja, Heere. Ik. Heere. We danken u. Voor zo'n helder evangelie. Voor zoveel goedwillendheid van u. Voor een heiland die alles heeft volbracht. Wat we nimmer hadden gekund. Heere, wie zijn wij dan als we zien dat bij uw volk Israël. Tot op vandaag toe zoveel in ongeloof leven. Heere, drie vingers wijzen naar onszelf. Dat wij van nature net zo ongehoorzaam, net zo onwillig, net zo tegensprekend zijn. Wat is het een wonder van u, Heere, als we in beginsel van verlost zijn. Wat een wonder waar u alle eer voor toekomt, Heere. Als we dan de Heere Jezus weer toevertrouwen. Heere, wat een wonder van uw genade. Heere, ontferm u over Israël. U hebt ze nog steeds. Een zaad. Uit de volk Israël. Dat in Jezus als de Messias gelooft. Laat dat zaad zich vermenigvuldigen. En u het belooft, Heere. Dat u door de heiden hen tot jaloersheid verwekken zal. Vervult u dat, Heer, in onze dagen. Heer, vergeef ons dat uw kerk daarin zo gefaald en gezondigd heeft. Dat er zo weinig was om jaloers op te worden voor uw volk Israël. Maar Heer, het zou u niet in de weg staan om uw woord, uw belofte te vervullen. Ontferm u over Israël. Geef dat we veilig thuis mogen komen. Dat uw woord met ons meegaat. Vanaf gelopen zondag en van vanavond. En dat we met uw woord in onze harten een nieuwe zondag tegemoet mogen gaan, zo u het geeft. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen van Psalm 81. Vers 12, 13, 14, 15. Psalm 81, vers 12, over het evangelieaanbod en dan over de klacht over het ongeloof. Dus vers 12, 13, 14, 15. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.